Ik ga maar weer even terug naar Efeze 1. U gedenkende in mijn gebeden, vers 17 van Efeze 1, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dus een interessante parallel tussen de God van onze Heere Jezus Christus en de Vader der Heerlijkheid. Want de God van onze Heere Jezus Christus is de Vader uiteraard van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus is degene die heerlijkheid ontvangen heeft, dan wel verheerlijkt geworden is, of nog sterker, die gekroond is geworden met eer en heerlijkheid ter gelegenheid van zijn verheerlijking, want zo heet het, namelijk zijn verhoging, namelijk zijn opstanding en hemelvaart. Zodat de beide uitdrukkingen hier in de praktijk hetzelfde betekenen. De God van onze Heere Jezus Christus is de Vader der Heerlijkheid. De Vader namelijk van onze Heere Jezus Christus, de Verheerlijkte. En nog anders, de Vader is per definitie degene van wie de dingen uitgaan. En dus eventueel de Gever. En de gedachte is dus dat ook heerlijkheid gegeven wordt, of komt van de God van onze Heere Jezus Christus. Maar het blijft zo dat voor zover er heerlijkheid is, en wat het ook maar betekenen mag, die heerlijkheid ligt vast in de Heere Jezus Christus, aan wie wij deel hebben gekregen, opdat wij met hem verheerlijkt zouden worden, zo wij anders met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt zouden worden. Met de kortsluiting dus naar Romeinen 8. Want daar gaat het om. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus u geven. Maar als de God van de Heere Jezus Christus, als het de God is van de Heere Jezus Christus, wat zou hij ons dan geven? Nou, die lijn is te kort. Als God de Vader is van de Heere Jezus Christus en de Vader is de Gever, wat geeft hij dan? Dat kan ook, ja, in dit vers de geest. Heel goed, is ook zo. Maar dat was niet waar ik in de eerste plaats aan dacht. Hij geeft ons de Zoon. Hij geeft ons Christus. Dat ons God het, en dit is de getuigenis, dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft, dan wel geschonken heeft. En dit leven is in de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ik citeer, hè, uit, wat is het, 1 Johannes 5? 1 Johannes 5? Of zal wel. Dit is de getuigenis dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven niet. Heeft het leven en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dus wat heeft ons God gegeven? Wat is die gave die God ons gegeven heeft? Christus. God heeft ons zijn Zoon gegeven. En dat betekent niet dat God de Heere Jezus Christus beschikbaar gesteld heeft om voor ons te sterven aan het kruis, hoewel hij dat gedaan heeft. Maar de uitdrukking God heeft ons zijn Zoon gegeven wil zeggen, God heeft ons deel gegeven aan Christus. Al wat van Christus is, de verhoogde dus, is ook bestemd voor ons, want wij zijn leden zijns lichaams. En dat is waar het om gaat. En dat is waar hier ook over gesproken wordt, hoor. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, de Heerlijkheid, u geven de Geest. U geven Christus. U deel geven aan Christus. Dat staat er ook, maar er staat dat u geven de Geest. En dan sluit ik altijd maar kort. Ik hou van kortsluitingen. Vroeger was ik elektricien, of wat was het? Zoiets in ieder geval. Toen hield ik er niet van. Dus ik heb dat verwisseld. Ja, van kortsluitingen. Opdat de Vader de Heerlijkheid u geven, die Geest, opdat gij zoudt weten. Nou, waarom hebben we de Geest ontvangen? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2. In volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde verband. En hier staat het ook. Hij geeft de Geest, ons die Geest, der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. In kennis van Christus namelijk. Opdat wij inderdaad mogen weten, staat er ook, vers 18... opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Het is aardig dat er twee woorden gebruikt worden, terwijl één voldoende geweest zou zijn. Wat is de hoop? Wat hopen wij? We zijn kinderen Gods, wat hopen wij? Tot zonen te worden aangesteld. Zijn roeping, wat is onze roeping? Waartoe zijn wij geroepen? Om tot zonen te worden aangesteld, dus hoop en roeping hoort bij elkaar uiteraard, hè? Ze duiden in de praktijk op precies hetzelfde. Ze verwijzen naar de realisering van deze dingen. Dat is eigenlijk niet het goede woord. Maar in ieder geval, zij wijzen op onze toekomstige aanstelling tot zonen Deo Volente. Nou, hoe dat ook zij, er staat op dat gij moogt weten. Let op, dat er staat de Vader der Heerlijkheid zou u geven geest. Dan zeggen wij, dat is de Heilige Geest. Dus de geest Gods. En dan zeg ik, oh ja. En dan zeg u, ja, dat staat in 1 Korinthe 2. Want we hebben de geest van God ontvangen. Omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus geen spel tussen te krijgen. Maar ik moet er toch bij vertellen. Dat hier in de uiteenzetting van Efeze. De gedachte is dat wij die de geest al ontvangen hebben. Alsnog deze geest zouden ontvangen, deze geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. De vraag is ook eigenlijk, maar dan wordt het zo theoretisch, of het woord geest eigenlijk wel met een hoofdletter moet staan. Maar als het gaat om wijsheid van God, want daar gaat het over, dan kan dat uiteraard heel goed met geest worden aangeduid. Niet zozeer als een van de personen van de Godheid, want u weet bovendien hoe een hekel ik aan die uitdrukking sowieso heb. Maar in de zin van wijsheid, in de zin van inzicht, of hoe dat er maar genoemd wordt, intelligentie, vinden sommigen dat het dan moet zijn, want het heet ook geest, dat kan ook. Maar de gedachte is in ieder geval dat Paulus niet bidt op dat deze mensen de geest zouden ontvangen, want die hadden ze al de geest had hen gevangen. Mijn gedachte dwaalde af, want nu ik erover nadenk, als het er helemaal over gaat, had hij alles gebeden dat ze de geest mochten ontvangen daar in Efeze, en toen ontvingen ze die zeker. Dat was toen vermoedelijk ook al eerder gebeurd. Dus handeling 19, weet je wel, kwam in Efeze, Paulus kwam in Efeze, vond daar enige discipelen van Johannes de Doper, die ook gedoopt waren enzovoort. En de vraag was, heb jij de Heilige Geest ontvangen? En dat wisten ze niet eens dat er een Heilige Geest was. Hoezo een Heilige Geest, niet waar? Dus, en toen legde Paulus hen de handen op of zoiets. En toen begonnen ze in tongen te spreken. Toen wisten ze meteen dat ze de Geest hadden. Maar goed, dat was dus al een andere keer. Zodat maar vastgesteld moet worden. Hier gaat het niet over mensen die geen geest hebben ontvangen. Hier gaat het om mensen die wel de geest hebben ontvangen. Die uit de geest geboren zijn. Die wedergeboren zijn dus. Maar het ontbreekt ze misschien wellicht aan inzicht in de geestelijke dingen. En dat heb ik eens nagevraagd. Bij Paulus, en die schrijft het in 1 Korinthe en die schrijft het in de Romeinenbrief en noem maar op, niet waar. Maar dan heb ik het eens nagevraagd bij Jacobus. Het eerste wat Jacobus schreef was immers aan de 12 stammen in de verstrooiing. Ja goed, maar dat was de adressering, dat stond op de envelop. Maar in de brief was het eerste wat hij schreef: indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Maar, zegt hij, dan moet je wel geloven. Als je niet een gelovige bent, dan zou je die wijsheid ook niet ontvangen. Zoek hem het opzet niet op, anders moet ik het weer woord voor woord uitleggen. Maar dat kun je thuis zelf ook al volgen. Jacobus 1. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, met betrekking tot wat? Nou, zegt hij, het is nu helemaal zo dat God ons heeft wedergeboren, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in Jacobus? Dat markeert toch niks aan? Dat klopt toch precies of niet? Dan kun je wel zeggen, maar Jacobus is niet voor ons bedoeld. Dan zeg ik, hoe weet u dat? Jacobus heeft het mij niet verteld in ieder geval. En als ik de brief lees, nou ja, kan ik niet vinden waarom het nou zo zou moeten. Maar in ieder geval, wat er staat klopt precies. Wij zijn eerstgeborenen, eerstelingen zijn de schepselen enzovoorts. Maar tot die eerstelingen zijn er scheppelen, zegt hij, indien het iemand een, aan het begin van zijn brief. Dat doet Paulus hier eigenlijk ook, want als het er nou helemaal over gaat, de uiteenzetting van Efeze 1 vers 3 tot en met 14 is eigenlijk een kort begrip van de Romeinenbrief. Dus zo. Het is een samenvatting van wat vooraf ging, waarna het verhaal alsnog vervolgd zal worden. Maar voor het vervolgd wordt, doet Paulus in Efeze dus precies hetzelfde als wat Jacobus doet in Jacobus 1. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, zegt Jacobus. En Paulus laat het zover niet komen, die gaat meteen in gebed op dat God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, deze geest der wijsheid. Ik zal bijna geneigd zijn te lezen, geest namelijk wijsheid. Waarom ook niet? Geest namelijk wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En dat het gaat om kennis van Christus, dat zal u toch gedacht zijn. Dat zal toch ook in Jacobus het geval zijn. Wat voor andere wijsheid kan er nou bedoeld worden in de Bijbel? De Bijbel spreekt over wijsheid. En het kan toch die menselijke wijsheid zijn waarvan Jacobus zegt, daar moet je maar om bidden. Want dan zou Paulus zeggen, hoezo menselijke wijsheid? God heeft de wijsheid der mensen teniet gedaan. Dus kan alleen maar goddelijke wijsheid zijn. Dan is het Christus. Die wijsheid is namelijk Christus. En die wijsheid kun je dan ook inderdaad ontvangen. En Paulus bidt, doet dit gebed op grond van hun geloof in de Heer Jezus. En Jacobus zegt, je moet om die wijsheid bidden. Maar dat werkt heus alleen, ontvang je alleen als je gelooft. Je moet het begeren in geloof. Staat er. En niet twijfelende, al of niet met een T ervoor. Staat er toch? Het is precies dezelfde waarheid. En hier vervolg ik hem dan maar. Opdat de Vader de heerlijkheid u geven, geest der wijsheid. Dan denk ik altijd meteen aan de spreuken, weet je wel, de spreuken. Die van de wijsheid die spreekt. Als de wijsheid Christus is, dan is het geen probleem, die spreekt. Hè. De wijsheid spreekt en zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. Want de wijsheid God, zei Paulus in 1 Korinthe 2, bestaat in verborgenheid. Die is verborgen. Die wordt alleen gegeven aan degene die in geloof tot hem gaat en hem verzoekt om deze wijsheid. Ik meen het echt. Precies zoals het hier staat. Ik geloof niet dat iemand op toevallige wijze, langs toevallige weg, zo vluchtig zomaar iets van deze dingen leert verstaan. Daar geloof ik niet in. Als men het niet zoekt, als men niet de waarheid wil weten, als men niet de dingen wil doorgronden enzovoorts, dan zal men die dingen niet ontvangen. En als men bij dat zoeken enzovoorts gericht is op aardse zaken, en als men op gericht is om de kennis die men ontvangt of de wijsheid die men zich verzamelt, als men die erop gericht is om die toe te passen op aards niveau en in de zichtbare dingen, dan zal men die wijsheid nooit vinden, want God houdt die wijsheid verborgen en hij is zelf degene die een bedekking legt over zijn eigen woord en dus over zijn eigen wijsheid. Hij verbergt zich. En de gedachte is dus dat slechts als men in geloof komt tot de Heer Jezus Christus en op grond van zijn onderwerping aan hem en zijn woord naar wijsheid zoekt, naar de waarheid en dus het woord der waarheid wil leren verstaan, dan kan het nog wezen dat je daar misschien te dom voor bent, maar dat maakt ook al niks meer uit. Want als wij deze wijsheid van God begeren, zal hij geven. Dat is de garantie. Het is gevaarlijk om het te zeggen, maar ik moest er toch even een keer uit. Het is gevaarlijk om te zeggen, want je kunt het natuurlijk heel gemakkelijk omdraaien en daarna de vraag stellen, waarom zijn er zoveel die ondanks hun systematische studie de dingen niet verstaan en de dingen door elkaar gooien. Dan is het antwoord uiteraard, maar dat zeg ik maar in het algemeen, is het antwoord dat, en dan doe ik het maar terughoudend, dat de kans groot is dat men die dingen weliswaar wel zoekt, oprecht, maar met een verkeerde gezindheid. Niet uit liefde voor de Heer of uit liefde voor de broeders, maar om andere redenen waarvan ik zo'n lijstje kan opspuiten, maar dat zal ik niet doen, want ik zal u maar op een idee brengen. Zou je maar vertellen op welke verkeerde wijze je ook met de schriften kunt omgaan. Maar ik geloof zeker dat de Heer dan zelf verbergt. En dat vinden wij erg, dat mensen de schrift door elkaar gooien. Maar de andere kant is dat wel eens kon wezen dat God bewust dingen voor sommigen verborgen houdt. Ja. Nou goed, in ieder geval, de gedachte is dat wij bevestigd zouden worden in deze waarheden aangaande Christus, en dus ook in gemeentelijke waarheid, dat we daarin bevestigd zouden worden, niet door ons eigen streven, maar door de wil van God, door de geest die hij ons geeft, door de wijsheid die hij ons geeft, enzovoorts. En dat is een algemene Bijbelse waarheid. Het is niet alleen maar Efeze waarover verborgene dingen gesproken wordt en waar dan staat dat Paulus bidt opdat we die geest der wijsheid en openbaring in kennis van hem zouden ontvangen. Het is ook de Romeinenbrief al, waar verscheidene malen in ieder geval staat de algemene gedachte dat de wijsheid Gods onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk is. Dat houdt automatisch in. Nee, het betekent dat wij het niet kunnen naspeuren of doorgronden of doorzoeken. En het houdt dus automatisch in dat waar wij die dingen toch weten, wij ze slechts kunnen weten doordat God ze ons heeft geopenbaard. Dat hij dat doet middels zijn woord, middels de Bijbel. Ja, u denkt toch niet dat u van mij ooit wat anders zult horen? Natuurlijk gaat dat door de Bijbel. Maar dat wil niet zeggen dat ieder die de Bijbel onderzoekt of de schriften onderzoekt, daardoor komt tot kennis van deze dingen, want het is niet voor iedereen bestemd. Het is maar voor wie de Heer zelf de schriften wil openen. Het is maar voor wie de Heer zelf wijsheid wil geven, want de bedoeling is dat die wijsheid inderdaad op de enig juiste wijze gebruikt wordt. Er komt nog wat anders bij. Het is een zaak van genade dat men die dingen mag ontvangen. Het is sowieso een kwestie van genade onder het nieuwe verbond en onder de troon der genade enzovoorts. En als de mens, dan wel de gelovige zelf, leeft onder wet en regels en verplichtingen enzovoorts, hoef je niet te verwachten dat God zijn genade toepast en zo iemand die wijsheid geeft die je wil hebben. Dat gebeurt namelijk niet. Ja, misschien vindt u het vreemd wat ik nou allemaal zeg. Maar het is toch een eigenaardig verschijnsel dat zoveel mensen zich in de loop der eeuwen zo intensief met de Bijbel hebben beziggehouden, terwijl de meest elementaire Bijbelse waarheden over het algemeen nauwelijks bekend zijn. Hoe komt dat dan? Er is maar één antwoord op. Dat komt omdat men de schrift onderzoekt met een verkeerde gezindheid, met een verkeerd doel. Dat is ook zo hoor. De meeste mensen die de schrift onderzoeken, ik bedoel u niet natuurlijk, maar de meeste mensen die de schrift onderzoeken doen dat omdat ze zondag weer een preek moeten houden van 20 minuten. Ja. En waarom moeten ze een preek houden van 20 minuten? Om de hele rest van de week weer te kunnen leven. Ongeveer. Ik heb er niet zoveel verstand van, dat weet u, dus neem me nou niet al te kwalijk. Maar zo ongeveer zit dat. Hè? Kunt wel zeggen, nou, heel positief. Men moet toch weer een woord hebben voor de gemeente. Dus moet men schrift onderzoeken en dus wat verzamelen, heet dat, hè, uit de schriften. Er zijn allemaal plechtige termen voor dan deze. Maar het moet wat verzamelen om dan weer een preek te hebben. Maar het gaat niet om dat men een preek zou hebben. Het gaat erom dat men goddelijke waarheid leert verstaan en gewoonlijk ook in een volgorde die door God zelf bepaald is, daar komt er nog eens bij, dat geloof ik al zijn leven, want men ontvangt hieruit, uit dat woord Gods, naar dat men nodig heeft en van de Heer zelf uiteraard. En de geest zal ons in heel de waarheid leiden. En als dit de waarheid is, de Bijbel namelijk, dan leidt de geest ons in die Bijbel ook. Niet alleen doordat die schrift door de geest is voortgebracht, maar ook ons bezig zijn, ons onderzoek der schriften wordt net zo goed daardoor geleid. En daardoor komt het voor, en dat weet ik uit ervaring, dat we bepaalde schriftgedeelten bestuderen en niet verstaan. En 10 jaar later doen we het nog eens een keer en dan doorsnappen we niet waarom we het vroeger niet begrepen hebben. Nou, eenvoudig omdat we er niet aan toe waren. Of omdat we het toen niet konden verstaan. Of omdat het toen nergens inpaste. Of we zouden het toen maar misbruikt hebben. En dus wordt het verborgen gehouden. Al deze dingen bestaan. Nou goed. Waar het dus om gaat, is dat wij de juiste gezindheid zouden hebben naar Christus. Op dat wat wij van hem ontvangen aan geestelijk voedsel, aan brood des levens, aan woord des levens, aan kennis van hem, of hoe het maar heten mag, opdat het gebruikt zou worden voor onze persoonlijke, volstrekt privé, voor onze persoonlijke geestelijke opbouw, ons geestelijk volwassen worden, onze geestelijke groei. Kortom, zo worden wij geleid naar dat zoonschap. En dat onze ervaringen, onze kennis, dat we die mogen delen met anderen, dat we erover kunnen praten en dus elkaar kunnen vertroosten, bemoedigen, opbouwen, hoe het maar heten mag, is heel mooi. Maar de onderzoek der schriften zou nooit, ik meen het echt, onderzoek der schriften zou nooit als doel moeten hebben dat we daarmee dan weer een preek hebben voor aanstaande zondag, zeg het maar wat, op een manier die voor ons, de meeste van ons, ver van ons bed ligt. Ja. Want het is niet de bedoeling persoonlijk te worden. Het gaat mij maar gewoon om de beginselen. Als we met de schrift iets willen, bijvoorbeeld aan de kost willen komen of iets dergelijks. Of ons willen verheffen boven anderen. Of een discussie willen winnen. Of willen promoveren. Waar bleef je ook, hè? Ik had het nog niet gezegd vandaag. Dan werkt het niet. Dat werkt ook. Ja, promoveren werkt dan wel. Juist wel. Maar goed, dat is een ander verhaal, hè? Daar hebben we het nog eens over. Ja, hoe onbegrijpelijker, hoe meer kans je maakt, hè? Hoe onbegrijpelijker het proefschrift. Ja. Geen langzaam bewezen is. Maar goed, dat weer even terzijde. Maar wanneer we met een verkeerde doelstelling de schriften bestuderen, ik geloof nooit dat we er ook maar iets van zouden verstaan. En ik denk dat een van de grote problemen is dat degenen die geacht worden de schriften bestuderen, die dat vermoedelijk ook doen, zijn degenen die er wel in de eerste plaats meestal directe, persoonlijke belangen bij hebben naar de uitwendige mens. En dat is een zeer slecht uitgangspunt. Nou, meer wil ik er niet over zeggen. Maar het gaat maar om de beginselen. Men moet gelovig zijn. Men moet zich onderwerpen aan de Heer. Men moet hem willen dienen. En men moet zelf willen groeien in kennis en in genade. Zonder dat er meteen een uitwerking zou moeten hebben in de zienlijke dingen of de zienlijke wereld. Of iets dergelijks. Nou goed. Het gaat er dan ook om dat wij individueel zouden ontvangen deze geest der wijsheid en der openbaring. Let op, openbaring, ontsluiering, de bedekking wegnemen. Het is er altijd al geweest, maar er ligt een bedekking over. Er stond al in Genesis 1, gemeentelijke waarheid, stond al in Genesis 1. Nou, 2 waren we er straks dan, hè. Maar stond al in Genesis 1, er ligt alleen een bedekking over. Die bedekking moet alleen weg. De ogen moeten open. De bedekking moet van het hart, van de ogen, van de oren, dan wel van de schrift, is de gedachte. En dat gaat alleen als men komt tot Christus. En sterker nog, en dan krijgen we de grijstinten weer, hè? Naarmate wij ons beschikbaar stellen aan de Heer, ons aan hem onderwerpen, hem willen dienen, naar die mate zal hij de bedekking wegnemen. Nee, het staat er zwart-wit steeds, dat weet ik wel. Maar in de praktijk blijkt het ook zo te gaan. Ik is nagevraagd aan Petrus, want daar vind je de grijstinten. En daarom vragen wij ons nog altijd af, tot in onze dagen, wat Petrus eigenlijk van het werk God begreep. Maar het hield, moet ik zeggen... De mate waarin hij die dingen begreep hing ongetwijfeld samen met de mate waarin hij zich aan diezelfde dingen onderwierp. En aan dat laatste mankeerde het bij gelegenheid. Dus discussiëren we over het eerste. Begreep hij eigenlijk wel wat hij zei? Begreep hij wel wat hij predikte? Enzovoorts. Nou goed. Vandaar dan ook dat wij soms waarnemen dat broeders of zusters die wij in het verleden goed gekend hebben en die zeer enthousiast waren over Bijbelse waarheid in het algemeen, zal ik maar zeggen, op een gegeven moment ineens heel andere opvattingen zijn toegedaan, terugkomen op wat ze vroeger gedacht, geloofd en zelfs gepredikt hebben, en nu er iets heel anders tegenover stellen. Ze vinden het ook de gewoonste zaak van de wereld. Ze zijn zich soms niet eens bewust, zelfs deze verandering. Hoe zou dat komen? Ik kan er één antwoord op zijn, hoor. Dat komt door een andere geest. Nou ja, goed. Dat komt door een andere gezindheid, een andere gerichtheid, andere doelstelling enzovoorts. En God laat zich niet gebruiken voor doelen die mensen zich stellen. En God laat zijn woord ook zo niet gebruiken. Wat men dan overhoudt is een Bijbel, maar al wat erin staat is dan ineens weer bedekt. En dan begrijpt er geen fluit van. Dat is het, de enige verklaring die ik daarvoor heb. Nou, terug naar Efeze 1. Wij zouden ontvangen verlichte ogen uw verstands. Oog is trouwens synoniem met geest, dus een verlichte geest is het eigenlijk, hè. Uw verstands dan wel uw harten, afhankelijk van hoe je het vertalen wilt, kan allebei. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Niet onze hoop en niet onze roeping, maar de hoop van zijn roeping. Dat moeten we weten. Terwijl wij denken, we moeten toch weten hoe het met ons is. En wat wij moeten, moeten toch de wil van God kennen voor ons leven enzovoorts. Ja, dat kan wel zijn, maar daar kom je nooit achter, hoor. Wat de wil van God is voor uw leven. U zou het moeten vergeten. Wanneer u wilt weten wat de wil van God is met betrekking tot Christus. En met betrekking tot zijn eigen werk dus. Dan zult u leren verstaan wat de wil van God is voor uw leven. Maar vermoedelijk krijgt u wel even tijd voor het zover is. En dat is wel lekker ook, hè? Dan hoef je nog niet meteen. Ik heb eens een broeder gekend, oh, die is in ons midden geloof ik. Die zei jaren geleden tegen mij, nou, jij hebt je lang verborgen weten te houden. Waar was je al die tijd voordat je begon te spreken? Wel, daar kan ik nou wel een antwoord op geven. Aan het studeren. En tenten maken natuurlijk. Nee, soms letterlijk, maar meestal overdrachtelijk. Aan het studeren. Niet om later te kunnen spreken, maar omdat ik wel eens wilde weten hoe het nou echt zat. Hoe die dingen nou echt in elkaar staken. En ik geloof het een en ik geloof het ander, maar ik wist niet hoe het een en ander aan elkaar paste. Dat wilde ik wel weten. Daar heb ik me altijd mee bezig gehad, tussendoor. Als hobby, zou een ander zeggen. Maar uit eerlijk streven, ik wil de waarheid leren verstaan. Nou, dat, ik meen het echt, dat is de goede instelling. Niet om er wat mee te kunnen, maar gewoon om zekerheid te hebben. Om, laat ik het dan wat vromer zeggen, dat ben je van mij niet gewend dan. Maar om de Heer te leren kennen, om te weten hoe het is om zekerheid te hebben. Om iets te hebben waar je aan vast kunt houden enzovoorts. En wellicht ook, want er komt vanzelf, om een ander die dezelfde dingen nazoekt, daarbij nog eens van dienst te kunnen zijn. Want sommige vragen, die kom je zelf niet eens op, maar die dragen anderen je aan. En dan kun je dan ook niet van slapen. Zo is mij altijd gegaan. Dan vroegen ze aan mij, in plaats van aan mijn vader, en dan wist ik het niet. En dan denk ik, ja, dat die ander het niet weet, dat vind ik niet zo erg. Maar dat ik het niet weet, nou zit ik met een probleem wat ik niet had. Dan wil ik wel af. Zo gaat dat. Men heeft niks van doen met uiterlijke dingen of maatschappelijke positie of met per se de Heer willen dienen of zo. Zo van, ik wil wat worden. Of ik wil me uitstrekken naar het zoonschap, weet je veel. Nee, gewoon eerlijk geloof in de Heer enzovoort, aan hem onderwerpen. En hij is degene die inderdaad wijsheid geeft. Ik denk wel dat je er eerst om moet vragen. Ik weet niet, maar zo'n idee heb ik wel. In alle eerlijkheid. En hij geeft het dan. Opdat wij zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Niet mijn erfenis, zijn erfenis. Ik sla even wat over. En dan vers 19. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Niet onze kracht, maar zijn kracht. Niet onze erfenis, maar zijn erfenis. Niet onze roeping, maar zijn roeping. Dat is waar het werkelijk om gaat. En pas als we die dingen kennen, kunnen we er ook bewust deel aan hebben. En wat we niet weten, daarin kunnen we ook niet bewust delen. Wat we niet kennen, kunnen we ook niet gebruiken in de praktijk. Die dingen gaan nou helemaal in deze volgorde. Als we de Heer niet kennen, dan kennen we onze eigen positie niet. En dat zoveel gelovigen, maar ook ongelovigen vanzelfsprekend, maar dat ook zoveel gelovigen hun eigen positie niet verstaan, komt gewoon omdat ze de positie van Christus niet kennen. En let maar op, zodra je gaat praten sec over de Heer Jezus, over Christus, wie hij was, wie hij is en wie hij zijn zal. Nou, ik bedoel eigenlijk wie hij was voor zijn menswording, wie hij was in zijn menswording en wie hij daarna geworden is in zijn opstand. Zodra je daarover gaat praten, dan krijg je de meest vreemde gedachten over je heen, de meest vreemde opmerkingen. Dan staat alles ineens ter discussie en dan ben je meteen een ketter. Vandaar dat de meesten die zich met Bijbelse dingen bezighouden, vervolgens maar een mond houden over de persoon van de Heer Jezus Christus. Want je bent meteen een dwaalleraar, weet je. Maar wat je ook zegt, die kans is zeer groot. Dat meen ik. Ja. Nou goed, maar het gevolg is dat dus niemand weet wie hij is. Maar als we niet weten wie hij is, zo breed mogelijk, hè, dan weten we ook niet wie wij zijn. Want dat is waar het om gaat. Onze positie ligt vast in Christus. En dus gaat het maar om één ding, namelijk hem te kennen. Hier staat nog alleen maar weten. Maar in de volgende brief staat kennen, Filippenzen 2. En dat is ook de normale volgorde. We moeten eerst de dingen weten, min of meer verstandelijk zal ik maar zeggen, om ze te kennen. Want kennen wil zeggen daar ervaring in hebben. Ja, het spreekt over gemeenschap. Maar in het praktische leven deel hebben aan die dingen. Dat is kennen. We moeten eerst weten om daarna te kennen, dat is de volgorde. Maar voor de rest zijn natuurlijk synonieme uitdrukkingen. Want de gedachte is inderdaad dat wij zouden weten wie hij is en welke de hoop is van zijn roeping, wat zijn erfenis, wat zijn kracht is, om daarna in de praktijk te leren hem te kennen, daar deel aan te hebben. Maar dat is de volgende brief, dat is Filippenzen. En nu we het er toch over hebben, daar was iemand, namelijk Paulus, die stond in de rabbijnse traditie, in de oud-testamentische, dat is die met die bedekking, met die dichte ogen, doof, stom, weet u wel, en blind, nog kreupel ook trouwens. Ja, sorry, er staat in mijn Bijbel. De rabbijnse, de oud-testamentische traditie, oude verbond. En de apostel zegt, nou, als het nou over vlees gaat, dan heb ik nog wel wat. Waarmee hij dus zegt dat al die dingen van het oude verbond vlees zijn. Hij zegt, want ik ben een Hebreer uit de Hebreer, weet je wel, uit de stam van Benjamin, en hoe het allemaal heet, maar besneden ten achtste dagen. Nou ja, nog zo ten, in ieder geval ook een vervolger der gemeente, want het hoort daarbij, want zolang je onder de wet leeft, ben je een vervolger van de gemeente. Ja, dat staat in hetzelfde rijtje. Roemen in het vlees. Als je de gemeente vervolgt, kun je roemen in het vlees. Want als je het vlees wilt dienen, moet je de gemeente vervolgen. Staat dat? Nou goed. Maar dat even terzijde. Maar dan zegt hij, ik heb het alle schade en drek gerekend, geacht. Hij heeft de hele boekhouding daar omgekeerd. Want hij zegt, wat mij winst was, heb ik verlies gerekend. Opdat ik Christus zou gewinnen. Opdat ik hem kennen. Zodat eigenlijk opdat Christus mijn winst zou zijn. Hè? Opdat ik Christus zou gewinnen. Opdat Christus mijn winst zou zijn. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En daar gaat het hier in Filippenzen over. Alleen hier in Filippenzen, of hier in Efeze bedoel ik. En hier in Efeze 1 gaat het min of meer om wat ik dan gemakshalve maar noem de theorie. En om het weten. Maar in Filippenzen gaat het om de praktische uitwerking daarvan. De bedoeling was dat de apostel zou leren leven vanuit deze dingen, dat wil zeggen, zou leren leven in gemeenschap met zijn Heer. En in het bewustzijn dat dus, dan zeg ik met andere woorden, dat hij zou leven in het bewustzijn dat hij het eigendom is van Christus, dat hij deel heeft aan de zegeningen, alle geestelijke zegeningen van Christus, en dat hij dus ook geacht wordt Christus te dienen en dus met hem te lijden, opdat hij ook met hem verheerlijkt zal worden in de toekomst. En dus zegt hij vervolgens, ik doe maar één ding in mijn leven. Ik vergeet hetgeen achter is. Het kost moeite genoeg als je een goed geheugen hebt. Ik zeg altijd, ik ben gezegend met een slecht geheugen. Dat gelooft nooit iemand, maar dat is echt waar. En ik vind het persoonlijk, beschouw ik het als een zegening. Vooral voor deze dingen. Vergetend hetgeen achter is, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het doel, het wit, namelijk naar de prijs. Een kroon is de prijs. Als men de loopbaan loopt, krijgt men aan het eind een kroon, namelijk een prijs. Beide termen staan in de Bijbel. De prijs, de kroon, de prijs der roeping Gods. Want God heeft ons geroepen tot wat? Voor die kroon, hè? Voor zo'n stelling. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is, want God heeft ons van boven en dus naar boven geroepen. Er staan een paar versen verder, want er staat: onze wandel is dus in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal. En daar hebben we dus de verlossing van ons lichaam, ter gelegenheid waarvan wij dus eventueel de prijs ontvangen, namelijk tot zonen zullen worden aangesteld. Het is volstrekt hetzelfde verhaal. Ik hoop maar dat u die brieven uit uw hoofd kent ongeveer, want dat helpt dan wel. Maar het is volstrekt dezelfde gedachte. Het gaat om kennis van hem, delen hebben aan hem. En in Filippenzen zegt, gaat erom dat gevoelen van Christus ook in ons zou zijn. Dezelfde gezindheid, dat we de Heer zouden dienen, God zouden dienen, moet ik eigenlijk zeggen, in de eerste plaats. En Petrus zegt daarvan, nou ja, het is heel eenvoudig, want Petrus heeft het ook geleerd. Die zegt, nou ja, het is heel eenvoudig, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Nu verstrekt dezelfde waarheid. Maar dat is waar het om gaat, dat we zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping, welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Let op, niet dat we zouden weten wat zijn erfenis is, maar wat de heerlijkheid daarvan is, nog sterker, wat de rijkdom der heerlijkheid is van zijn erfenis. Want wat hem toekomt is meer, die erfenis is meer dan alleen de Heer Jezus die opstond uit de dood en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Want die erfenis sluit inderdaad ook de gemeente in. Aan de ene kant omdat de gemeente sowieso als zijn erfenis beschreven wordt, althans minstens als een deel daarvan. En aan de andere kant omdat de gemeente met hem erfgenaam is van een erfenis, namelijk het koninkrijk. Dat zijn allemaal dingen die ik nou dus niet verder toelicht. Maar het gaat maar om het beginsel, hè. En daarna welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Maar het zal toch duidelijk zijn dat in eerst staat welke zij de hoop van zijn roeping. Er staat verder niks bij. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de uitspraak over de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis eigenlijk synoniem is met de hoop van zijn roeping. Want beide uitdrukkingen leiden tot zo'n stelling. De hoop van zijn roeping, hoop zowel als roeping, leiden tot zo'n stelling. En erfenis, en rijkdom der heerlijkheid zijn en erfenis, erfenis is ook voor de zoon. Zo'n stelling dus. Maar achter die uitdrukking staat dan in de heiligen. Want de gedachte is dat die rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis inderdaad betrekking heeft op en verbonden is met de heiligen. De gelovigen van vandaag, namelijk de gemeente. En vervolgens welke de uitnemende grootheid zijn er kracht zijn, maar kracht heeft uiteraard te maken met macht en dus ook tot heeft het te maken met zo'n stelling. Het gaat om precies dezelfde beginselen. Welke de uitnemende grootheid zijn er kracht zij, en had ook achter kunnen staan in de heiligen, maar nu staat er aan ons die geloven. Want de gedachte is dat de zegeningen van Christus, de heerlijkheid van Christus, ook onze zegeningen zijn en ook onze heerlijkheid is. De dingen die in Christus werken, werken in ons. En dan wordt een tipje van die sluier opgelicht, want er wordt gezegd, het gaat over die kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, et cetera. Maar daarna wordt gezegd in hoofdstuk 2 vers 1... en 2 vers 5 en 6 in het bijzonder, wordt gezegd, hij heeft u medelevend gemaakt en hij heeft u medegezet in de hemel in Christus Jezus, waarbij de gedachte is dat wat van toepassing is op Christus ook inderdaad van toepassing is op ons. En dat is de reden waarom alles wat onze zaligheid betreft beschreven wordt als in Christus. Het is ook de reden waarom er staat dat de gemeente, wij dus gebouwd worden op het fundament. Hij is dat fundament. Hij is de basis van al wat wij ontvangen hebben en eventueel ontvangen zullen. Eventueel zeg ik hem. Het is ook de reden waarom de gemeente beschreven wordt als een bouwwerk waarvan Christus is de voltooiing, de opperste steen, de uiterste hoeksteen, het hoofd namelijk, want zo staat het ook allemaal in Efeze 2. Want vanuit die top, Christus, worden de zegeningen van Christus gegeven aan de gemeente, het lagerliggende deel, om zo te zeggen. Het is maar hoe je het zegt en het is maar van welke kant je binnenkomt. En natuurlijk, dan zeggen wij, natuurlijk weten wij, wij zijn behouden, we zijn zalig omdat we deel hebben aan Christus. Maar dat betekent ook heel expliciet dat alle uitspraken in de Bijbel over de Christus, de opgewekte dus, alle uitspraken over de Christus tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente. En dat verklaart waarom sommige gemeentelijke waarheden in de nieuwtestamentische brieven niet onderwezen worden, maar waarbij verondersteld wordt dat wij ze weten. Is die nooit opgevallen? Merkwaardige uitdrukkingen. Als weet gij niet dat uw lichaam, enkelvoud, de gemeente, weet gij niet dat uw lieder, meervoud, lichaam, enkelvoud, is de gemeente. Een tempel is van de Heilige Geest. Maar de vraag is, hoezo konden ze dat weten? En dan redden we ons eruit en zeggen we, nou, dat zal Paulus wel verteld hebben toen hij daar ooit eens geweest is, of zoiets, hè. Nee, het wordt gewoon niet gezegd, maar ze hadden moeten weten hoe dat zit met onze verbinding met Christus, dat wij één plant met hem zijn geworden en dat als hij de tempel Gods is, en dat is hij, dan zijn wij dat dus ook. En als die tempel bestaat uit losse stenen, dan is hij of het fundament, want zo kun je het zeggen, of is de sluitsteen van het bouwwerk. De eerste en de laatste. Dus het wordt gewoon bekend verondersteld. Weet gij niet dat we... Nee, dat wisten ze niet, want het waren vleeselijk ingestelde gelovigen. Kinderen, jonge kinderen in Christus, baby's, zeggen de Engelsen gewoon. Dat wisten ze dus niet. En dat was 1 Korinthe 2 of 3, of geloof ik, daar in de buurt. En dan hebben we 1 Korinthe 6. Daar staat, weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Dan denk je toch, ja, hoe moeten wij dat nou weten? En waar staat dat dan in de Bijbel, dat wij de engelen zullen oordelen? Nou, waar staat dat in de Bijbel, dat wij de engelen zullen oordelen? Ik heb het nooit gevonden. Maar wat we wel vinden, is dat Christus gesteld is ver boven de engelen. Wij vinden bovendien dat van hem gezegd wordt dat alle knie zich voor hem zal buigen. Wij vinden bovendien dat dat betekent, want er staat erbij bij gelegenheid, in Jesaja dan, maar er staat bij dat het betekent dat hij dus al die overheden machten, alles wat er maar is, zal oordelen. En tot de Korintiërs wordt gezegd, weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen zelfs? Hadden ze moeten weten. Op grond waarvan? Op grond van de uitspraken in de schrift over Christus. Want zij hebben immers deel aan Christus. Maar zij kenden de hoop zijner roeping niet. Zij kenden niet de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Zij kenden niet de uitnemende grootheid zijner kracht. Enzovoorts. Dus wisten ze niet. En zoals met zoveel meer dingen die wel er staan, maar die bekend verondersteld worden, terwijl we niet zouden weten waar we dat van zouden moeten leren. Ik zeg altijd, maar zeg ik altijd, waar staat het nou in de Bijbel dat we naar de hemel gaan? Nee, even heel ver terug, hè. Waar staat in de Bijbel dat als wij geloven, dan gaan we naar de hemel? Er zijn ook velen die dat dus wegredeneren. Daar zien ze wel kans toe. Dat is niet zo moeilijk. Maar het ligt gewoon vast in onze verbondenheid met Christus. Als de Heer, de tweede Adam, gezet wordt in de hemel, en dat staat er toch in het Oude Testament ook, dan gaat zijn vrouw toch mee? Dus Adam, dat geldt voor Adam, geldt het toch ook voor Eva? En als die te moeilijk is, dan halen we hem er weer uit. Dan vragen we de griffier om hem te schrappen. En dan zeggen we, als Adam toch ergens neergezet wordt, geldt het toch ook voor zijn lichaam? En als dus van Christus gezegd wordt dat hij naar de hemel gaat, dan geldt het toch ook voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Het is gewoon zo. Niks moeilijks aan. Bovendien, nou we toch, maar dat doen we van de zomer uitgebreider, hoop ik. Hoe heet dat? Woepertaal, hè? Maar goed. Nou, we toch bezig zijn. Als in Daniël 2, nemen we weer de bekende dingen. Als in Daniël 2 gesproken wordt over de steen die dat grote beeld vermorzelt, weet je wel. Waardoor alle wereldrijken der heidenen vermorzeld worden. Dus dat die steen verschijnt zonder handen afgehouden enzovoort. De steen die de hele aarde vult, dat die steen verschijnt. Dan zeggen wij, maar dat is Christus, die steen. Ja, leuk, maar er staat wat anders bij. Natuurlijk is het zo. Maar er staat bij, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Waarna de vraag is, wie is dat volk? En aangezien wij behoren tot de gemeente, zeggen wij dus gewoon de gemeente. Want Christus is die steen en aan hem hebben wij deel. En we worden aan hem, aan die ene steen, toegevoegd. Dan zeggen we, ja, het zijn losse stenen die aan elkaar gemetseld worden. Dan zeg ik, nou ja, als je het zo letterlijk wil nemen. Maar dat is in Petrus zo. En het is ook in Efeze zo. Twee verschillende apostelen met dezelfde waarheid. In Efeze 2. Maar in Daniël is het een steen die uiteindelijk de hele aarde vult. Dus die wordt ook steeds groter. Dus heus dezelfde gedachte. Een groeiende steen. Nou en... Dat kan toch net zo goed uitgebeeld worden in dat stenen samengevoegd worden tot één grote. Het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En als trouwe dispensationalisten en als premillennialisten. En ik heb nog een paar van die woorden. Maar we zullen niet discrimineren verder. Maar als trouwe aanhangers van de bedelingenleer zeggen we nee, maar dat is Israël, zeggen we dan. We vergissen u niet, eerst zeggen we Christus en als we daarna moeilijk gaan doen, dan zeggen we nee, maar dat is Israël. Maar waarom is dat nou niet de gemeente dan? De gemeente ontvangt eerst geboorterecht, boven, het wordt omgewisseld, boven Israël. We hebben deel aan die steen, tot welke wij komen. We hebben deel aan die steen, uit Jesaja 28, waarop wij bouwen en waarin wij geloven. En waarvan wij niet haasten, om het nog maar eens een paar keer anders te zeggen. Dus zo'n wijdverbreide gedachte. Dat is de gemeente dus, net zo goed. Al zegt een ander, het is Israël. Maar dat maakt me niks uit, het is hetzelfde. Enzovoorts. Ik heb u, dus weer langer geleden heb ik u al eens gewezen op de eigenaardigheid van Psalm 2. Waar gezegd wordt tot de Heer Jezus, ongetwijfeld, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij, en ik zal u geven de heden tot uw bezitting, en gij zult hen in stukken slaan, wat een erg zware vertaling is, maar goed, als pottenbakkersvat, met ijzer, roede en dat soort zaken meer, enzovoort. Dan zeggen we, dat gaat over de Heer Jezus, ja, dat is waar, maar aangezien het over de Christus gaat, de opgewekte uit de dood, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Aangezien het over de Christus gaat en wij in Christus zijn, gaat het dus ook over de gemeente. God heeft namelijk de gemeente gezalfd en gesteld, maar geroepen tot zoonschap. Nog niet gesteld, want dat komt in de toekomst bij de verlossing van ons lichaam. Dat zit er automatisch in. En voor degene die zegt, nou dat gaat mij te ver, dan wil ik het wel uitleggen, maar als je dan niet verlichte ogen hebt, zoals uit Efeze 1, dan kom je er toch niet, dus dan heeft het ook geen zin om het uit te leggen. Maar als ik het dan uit moet leggen, dan zeg ik, nou, dat is heel simpel, dat heb ik al eens een keer gezegd op deze plaats. De uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wordt gedaan in verband met die zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar de aardigheid is dat in Openbaring 12 die zoon geboren wordt. De zoon namelijk, die de heidenen zou hoeden met een ijzer... Staat erbij? Die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar als je Psalm 2 er niet meteen naast legt, dan is de zoon in Openbaring 12 gewoon de gemeente. Dat kan niet anders zijn. De eerlijke bijbelcommentaren, ik heb een paar van zulke dingen. Eerlijke commentaren zeggen, die zoon, ja dat moet Christus zijn, maar er is iets aan wat wij niet begrijpen, want het klopt niet eigenlijk, want het is zo slecht op Christus toe te passen. Maar het moet hem zijn, want wij herkennen hem. Dan zeg ik, nou, dan ben je mooi aan het op streek. Want het is ook de Christus, maar meer in het algemeen. Namelijk de Christus, inclusief zijn lichaam, inclusief de gemeente, die inderdaad zal worden weggerukt tot God en zijn troon. Waarna de geschiedenis van de moeder, de vrouw, of hoe ze maar heet mag, moeder de vrouw, verder gaat, die vlucht in de woestijn, weet u wel, u kent het verhaal over, nou goed. Dus het hoort in de Openbaring wel degelijk thuis. Maar het hele punt is dat in Openbaring 12 gesproken wordt over een mannelijke zoon. Dat blijkt inderdaad de gemeente als zodanig te zijn. Maar op de gemeente worden de uitspraken van Psalm 2 toegepast. Maar het zijn uitspraken in Psalm 2 over Christus. En dan kun je alleen protesteren en zeggen, nou ja, dat lijkt mij te ver. Wij vinden dat te ver. Ik geloof niet dat je dat zo mag duiden en woorden van gelijke strekking hebt. Ja, dat kan zijn. Maar ik blijf volhouden, hoe arrogant het ook klinkt, dat als je verlichte ogen des harten hebt enzovoorts, dan kan je daar niet omheen. Dit is het woord van God. Als je Psalm 2 leest, gaat het over de Heer Jezus. Als je Openbaring 12 leest, ja, is typologie. Maar dan gaat het over de gemeente, dus denk ik altijd. Maar dan gaat het over de gemeente. Maar op beide worden dezelfde schriftuurlijke uitspraken van toepassing gebracht. Dus is het een geheel. Maar het is volstrekt in overeenstemming met het algemene principe dat wij deel hebben inderdaad aan de hoop van zijn roeping. En dus maar één van de vele voorbeelden. Uiteraard, maar ik neem maar de meeste voor de hand liggende, de meest bekende uiteraard. Hè. Uitspraken over Christus toegepast op de gemeente. De Christus namelijk die gezeten is aan de rechterhand Gods. En de Hebreeën zegt nou, als wij dan de rust ingaan. Of als wij de Heer volgen nader tot de troon der genade. Dan gaan we inderdaad die rust in, inderdaad. Dan zijn wij ook gezeten. Waar dan? Nou, wij zitten alleen, wij rusten alleen als wij naderen tot de troon der genade en ons stellen onder de leider, moet ik zeggen, hoge priester, van het nieuwe verbond. Dus dan zijn we daar ook bij die troon der genade en zijn daar ook gezeten. Het kan niet anders. En het is natuurlijk tot zekere hoogte typologie, maar dan ken ik er nog een paar. Dan volgen wij als schare de Heer tot op de berg die ons doet nederzitten. En pas als we nederzitten in groepen van 50, zodat er geen misverstand kan ontstaan over waar het over gaat. Over de gemeente dus. Hè? Maar in groepen van 50. En daar ontvangen wij pas voedsel, eerder niet. Eerst tot hem naderen, gaan zitten, rust ingaan en dan voedsel krijgen. Woord Gods. Toen bleven de 12 korven over. Ik heb eens geteld, er zijn 12 korven in de zaal, geloof ik niet. Of net niet. 5 broden heb ik gezien, 2 visjes en 12 korven. Maar goed, laat maar zitten. Maar ik bedoel, dat soort beelden, daar staat de schrift vol mee. Dat degenen die de Heer volgen en zich aan hem onderwerpen, door die Heer ook daadwerkelijk verzorgd worden en aan hem deel hebben, aan de ene kant aan zijn lijden en aan de andere kant aan zijn heerlijkheid. En nou terug naar dit vers. God heeft Christus opgewekt uit de dood en hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht enzovoorts. En als wij aan hem deel hebben, kortom, als wij met hem zijn opgewekt, hoofdstuk 2, en met hem gezet zijn in de hemel, dan hebben wij een positie ontvangen, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, dan wel eeuw, maar ook in de toekomende. Dat is nu al zo. Maar zolang de Heer zelf het nog niet nodig vindt om die overheden, machten, krachten en heerschappijen, kortom, zolang de Heer zelf het niet nodig vindt om die macht der lucht te vernederen en weg te doen, te vernietigen zal ik maar zeggen, zolang kunnen wij dat ook wel vergeten. Maar aan de andere kant, zover de Heer Jezus boven hen een positie heeft ontvangen en dus voor hen onaantastbaar is, voor zover zijn wij ook voor hen onaantastbaar. En dat is hoofdstuk 6 natuurlijk, over die geestelijke wapenrusting. Zover wij deel hebben aan hen, zijn we immuun voor de vurige pijlen des bozen enzovoort. U kent de uitspraken hopelijk. We delen die positie, maar we moeten dat weten. Dan hoeven we daar verder ook niet bang voor te zijn. Maar dat is waar het om gaat. Hè? Bovendien staat er, vers 22, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat betekent dat alle dingen ook aan onze voeten zijn onderworpen. Maar hij zag het pas op het moment van de verlossing zijns lichaams. Dat wil zeggen, op het moment van zijn verhoging, zijn verheerlijking. En wat ons als gemeente betreft, moeten we daar nog even op wachten. Niet zo lang meer trouwens. Maar goed. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En er staat dan ook prompt. En hij heeft hem, deze verhoogde Christus. Hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Dat alle dingen slaat trouwens op alle leden van de gemeente. Maar dat ga ik nou ook niet uitleggen. Maar dat is wat het betekent. Dus hij heeft hem, deze verhoogde Christus, gegeven als hoofd aan de gemeente die dan ook beschreven wordt. En of dat nou beeld is of niet, doet niks te zaken. Want het is de enige manier om het ons voor te stellen. De gemeente namelijk die zijn lichaam is. En zo stellen wij ons dat dus voor. Het hoofd is ongetwijfeld de belangrijkste, maar de gemeente is zijn lichaam. En bovendien, de gedachte van vers 23 is dat aan de ene kant de gemeente de vervulling, en dus voltooiing eventueel, de vervulling is van Christus. Dat wil zeggen, zonder gemeente is de Christus niet vervuld en niet vol. En als Israël de vervulde, de volle Messias verwacht, die inderdaad de alle profetieën zal vervullen, dan moet het toch even wachten tot de gemeente er ook bij is, want de gemeente is de vervulling van Christus. Zodat zij zonder ons niet zullen zalig worden. Maar dat was Hebreeën 11. Moet nog even wachten. Als wij dus zeggen de Christus is al gekomen, hebben wij gelijk. Als zij zeggen de Christus is nog niet gekomen, hebben ze ook gelijk, maar op twee verschillende manieren. Die zou je nou toch moeten kunnen volgen. Nou goed. God heeft Christus gegeven aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen. En de positie van de leden van het lichaam is afhankelijk van de positie van het hoofd. En alle leden zijn onderworpen aan het hoofd, maar delen ook in de heerlijkheid van dat hoofd. Hetzelfde leven, dezelfde roeping enzovoorts. Waarna de apostel inderdaad het een en ander uitlegt, wat niet zo makkelijk is, want het blijkt dat de volgende twee hoofdstukken inderdaad weliswaar wat uitleggen aan de ene kant, maar aan de andere kant ook heel wat vragen oproepen. Want er wordt wel het een en ander uitgelegd, maar er wordt minstens net zoveel daardoor ook nog weer verborgen. Daar ga ik nou uiteraard niet op in, hoor. Dat is niet de bedoeling. Maar zo is het hier wel in Efeze 2 en 3. Maar in hoofdstuk 3 gaat het ook weer in het bijzonder in vers 9 om dat wij verlicht zouden worden aangaande de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. 3 vers 9 en 8 in die volgorde. Dat we zouden verlicht worden aangaande de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Maar de onnaspeurlijke rijkdom van Christus is de gemeente. En hier in het bijzonder. Nou, en dan weer staat er dat het in overeenstemming is met het eeuwig voornemen enzovoorts. Maar ook dit gedeelte wordt afgesloten met een gebed waar de apostel Paulus bidt, 3 vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Nou, die uitdrukkingen zou je nu moeten herkennen. En als je ze herkent, dan zie je ook dat het in wezen hetzelfde gebed is als uit hoofdstuk 1. Alleen nu uitgebreider, nadat het een en ander is toegelicht. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest. En dat naar de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. We deel zouden hebben aan Christus en aan hem, aan de hoop van zijn roeping enzovoorts. En dat gij in de liefde, spreekt over gemeenschap, eenheid, dat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen, maar ik lees altijd graag gewoon grijpen, dat besnap ik nooit, hè. Opdat gij ten volle kondet grijpen, vatten namelijk. Met al de heiligen, en begrijp je me goed, niet ieder een stukje, maar ieder alles, dat is het ideaal. Het is terecht dat daarvoor gebeden wordt, uiteraard. Maar opdat gij ten volle kon begrijpen, samen met al die andere heiligen, welke de breedte, lengte en hoogte, welke breedte, lengte en diepte en hoogte zij, dat wil zeggen de verschillende aspecten, allen uitlopend in oneindigheid min of meer, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Heel de gedachte is dat we ons tot in onze uiterste vezels, zal ik maar zeggen, bewust zouden zijn van wie wij geworden zijn in hem, opdat wij, volgende verse, zoals de 4, opdat wij inderdaad zouden wandelen waardig de roeping, 4 vers 1, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En hoe dat dan ongeveer is, staat in de volgende verse. Maar degene die niet verlicht is en degene die deze dingen niet verstaat, die een aardse gezindheid heeft, die maakt daarvan wet en zegt: wij motten, want dat kan ik niet meer gewoon moeten zeggen, wij motten ootmoedig zijn en we moeten zachtmoedig zijn en we moeten langmoedig zijn. Denk erom dat je langmoedig bent enzovoorts. En dat je elkaar verdraagt, dan ben ik al blij als ze dat nog zeggen. Maar vooruit. Hè? Om de meesten leren dat je elkaar niet moet verdragen. Maar goed. En je moet van alles doen om de eenheid te bewaren. En de volgende term durf ik niet eens te lezen. Je moet van alles doen om de eenheid te bewaren enzovoorts. Dus organiseren wij van alles. Maar zo werkt het niet. En daar begrijp je ook niks van zo. Dat kun je rustig vergeten. Pas als die gezindheid er is, als ons deze positie in Christus bewustzijn, dan vanuit onderwerping daaraan. Hè? En vanuit de liefde voor de Heer. En vanuit de liefde tot al de heiligen zullen wij vanzelfsprekend bevestigen, vanuit heel ons hart bevestigen wat hier in deze verse staat. Dat het dus de bedoeling is dat wij wandelen waardig deze roeping waarmee wij geroepen zijn. Tot prijs de roeping Gods die van boven is uit Filippenzen. Dat we dus ootmoedig zijn, zachtmoedig, langmoedigheid, verdragen elkaar. Wij kunnen ons dat trouwens heel goed permitteren om de eenvoudige reden dat onze positie toch vast ligt in Christus. Er kan niks meer mee fout. Net zo goed als de Heer het zich kan permitteren om, zeg maar, populair gezegd, 2000 jaar lang aan dat koningschap niks te doen. Hoezo? Hem is toch al gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als die mensen hem niet willen, nou ja, dan zoeken ze dat maar eens een poosje uit. En de Heer zegt, ik ga wel zitten kijken hoe het afloopt. Nee, dat heb ik gelezen, dat staat in Deuteronomium. Ik zal zien wat hun einde zijn zal. Hij zegt, ik zal mij verbergen en ik zal zien wat hun einde zijn zal. Hij zal wel zien, dat is eigenlijk de uitdrukking, hij zal wel zien. Hij bekijkt het wel. En op zijn tijd zullen er andere dingen gebeuren. Maar net zo goed is zijn tijd dan onze tijd. Als het goed is. En als het verkeerd is, proberen we onze tijd de zijne te maken. Maar goed, zo is het toch. Kortom, de bedoeling is inderdaad dat wij zouden leven zoals hier. Ons zouden benazigen deze geestelijke eenheid van de gemeente te bewaren. Want staat er, één lichaam is het, één geest, één hoop uwer roeping. Leuk hè, het was eerst de hoop van zijn roeping. En nu in 4 vers 4 heet het de hoop van uw roeping. De hoop uwer roeping, dat is mijn hoop. Dezelfde roeping, dezelfde hoop als die van Christus is ook inderdaad de onze. Enzovoorts. En dan weer één God en Vader voor allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Enzovoorts. Waarna gesproken wordt over de genade die ons gegeven is om ieder op zijn specifieke wijze zijn eigen loopbaan te lopen, dan wel deze Heer te dienen, dan wel het hoofd te dienen, opdat we in de toekomst inderdaad in zijn heerlijkheid zouden delen. Dat is waar de rest van de brief over gaat, maar het is het thema in principe in alle nieuwtestamentische brieven. Het thema. Het wijst ons op de positie die we innemen, maar je zal die positie nooit leren verstaan op grond van theoretische uiteenzettingen. Men moet ze leren verstaan op grond van liefde voor de Heer, liefde voor zijn woord, liefde van de waarheid. Op grond van onderwerping aan hem en aan zijn wil. En op grond van beschikbaar zijn voor zijn dienst, zal ik maar zeggen. En als daarna instructie, uiteenzetting volgt, zal ik maar zeggen, daarna gewoon traditioneel onderwijs komt in deze dingen, zullen wij ongetwijfeld in staat zijn om die dingen te leren verstaan. Maar in die volgorde. Nou, dus ik zou zeggen, laten we eindigen met een gebed en de Heer vragen of hij ons inderdaad die geest wil geven, opdat we zouden verstaan wat de hoop zei van zijn roeping, opdat wij zouden wandelen waardig die roeping waaraan wij deel hebben en dus waarmee wij geroepen zijn. We zullen danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor dat grote voorrecht dat u ons deze geest der wijsheid en openbaring in uw kennis wilt geven. En dat u ons oproept in uw woord om ook inderdaad te bidden om die wijsheid wanneer het ons aan wijsheid ontbreekt. En we moeten bekennen, Vader, dat het ons aan wijsheid ontbreekt. Dat wij deze dingen van nature inderdaad niet kunnen verstaan. Dat ze ons te groot zijn, te vol, te machtig. Maar we danken u, Vader, dat u ons in deze dingen wilt leiden. Dat u ons beloofd hebt die geest der openbaring in kennis van u. Dat u ons beloofd hebt die geest die we zouden ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die u ons geschonken hebt. We willen u vragen of u inderdaad onze harten wilt verlichten. Of u de bedekking wilt wegnemen, opdat we inderdaad onze verlichte ogen vervolgens zouden richten op onze heiland zelf. En hem zouden navolgen. Ons bewust zouden zijn van onze verbondenheid met hem. En daardoor dat ook onze liefde voor hem en voor al de heiligen zou groeien. Wij danken u voor het voorrecht dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. In de wetenschap dat we één roeping deelachtig zijn. En dat u ons geroepen hebt tot één hoop, onze roeping. Dat we mogen uitzien naar die dag van de verlossing van ons lichaam. Waarbij onze heiland in heerlijkheid aan ons zal verschijnen. Maar waarna wij ook met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Waarna wij ook als gemeente deel zullen hebben aan zijn heerlijkheid en aan de openbaring van zijn koninkrijk. Wij danken u daarom dat de openbaring van Jezus Christus ook de openbaring zal zijn van die gemeente. Van ons, wie leven nu nog verborgen is in Christus bij u, maar die in de toekomst geopenbaard zal worden. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht ook dat wij vandaag hier mochten zijn, ons mochten bepalen bij onze heiland zelf, aan wie u deze grote zaligheid gegeven hebt. We danken u dat we uit de rijkdom van uw genade daaraan deel mogen hebben. Dat we deel mogen hebben op grond van geloof aan zijn uitverkiezing, aan zijn predestinatie, aan zijn verlossing, aan zijn geest en aan zijn leven. Wij danken u daarom voor die grote zaligheid waarop wij ook vandaag mochten acht geven. En wij vragen u, wees u zo ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u uw woord aan onze harten bevestigen? Wilt u ons gebruiken in alle eenvoudigheid wellicht, maar wilt u ons gebruiken tot eer van uw naam en in overeenstemming met de roeping waartoe u ons geroepen hebt? Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil? Amen.